Welkom. Dit is Awareness Radio. Fijn dat je luistert. Een wekelijks radioprogramma wat dieper ingaat op vragen en antwoorden. Op levensvragen, maar ook andere zaken. Vandaag bij ons in de studio Ella van Ella Ster. We gaan het hebben over een moeilijk thema, namelijk satanisch ritueel misbruik. Ella, fijn dat je bij ons bent.
Dankjewel Patricia, het is fijn om hier te zijn en met jou dit gesprek aan te gaan.
Ja, zeker. Nou, ik val maar gelijk met de deur in huis. Satanisch ritueel misbruik. Wat is het? Waar staat het voor? Waar komt het vandaan? Ik heb zoveel vragen.
Ja, dat begrijp ik. En niet iedereen zal daarmee bekend zijn. Want gelukkig komt het bij veel mensen niet voor in hun leven. Voor anderen wel. Die worden in een satanische familie geboren. Dat is ook de manier waarop de meeste mensen erbij betrokken raken. Omdat ze uit een satanische familie komen. Die ja, afdwingt dat een kind deelneemt aan alles wat zo'n netwerk doet. Anderen die worden er op latere leeftijd bij betrokken. Het is in ieder geval iets het is de ergste vorm van misbruik. Het gaat om seksueel misbruik. Het gaat om mind control. Mind control ook door marteltechnieken. Wat zo heftig is dat het het effect heeft dat mensen zeg maar splitsen, daardoor beschadigd raken en vanuit die beschadiging weer hun kinderen of andere kinderen misbruiken en ervan genieten om kinderen en mensen pijn te doen. Dus dat is ook een soort generationeel iets wat zich van generatie op generatie herhaalt. En het is zo georganiseerd dat het is een heel goed georganiseerde vorm van misbruik.
Ja.
Waardoor het heel moeilijk is om eruit te stappen. Het werkt echt als een sekte. Iedereen is bekend met het begrip sekte. Dat er een hele sterke sociale controle is. Dat uit de pas lopen wordt afgestraft. Voldoen aan de verwachtingen van de sekte wordt beloond. Nou, dit is niet anders. Dus het is heel moeilijk om eruit te stappen. Er zijn echter wel mensen die is het gelukt om eruit te stappen. En die hebben zeg maar alle gruwelen overleefd. En die praten daar soms over. Het is maar een klein groepje, maar er zijn best wel heel veel getuigen. En die vertellen dus hoe dit
in elkaar zit. Hoe ben jij hier zelf mee in aanraking gekomen? Want het is een intens, een heftig thema.
Ja, klopt. Dat is best wel bijzonder eigenlijk. En ik heb zelf gelukkig geen misbruik meegemaakt in mijn leven. Dat betekent ook dat ik die ballast niet hoef te dragen. Begon eigenlijk in 2013. Er waren een heleboel dingen gebeurd waardoor ik begon te beseffen dat de wereld anders in elkaar zit dan dat die dat tot dat moment had gedacht dat die in elkaar zit. Ik denk dat dat een proces is wat heel veel mensen nu doormaken. Dat er toch zo'n gevoel is van er kloppen dingen niet. Er is iets meer aan de hand. Om het beknopt te houden, laat ik dat even voor wat het is. Maar ik voelde heel duidelijk van maar ik moet nu in actie komen. En dit is een gevoel van ik ben voorbereid op dit moment, mijn hele leven voorbereid om nu een rol te spelen. Alleen wat dat iets dan was, dat kon ik niet zo goed benoemen. En ja, het is een soort spirituele ervaring geweest waarbij ik ook een soort gebed heb gedaan van oké, ik ben er klaar voor. En ja, ik doe het op een of andere manier altijd in het Engels. I'm ready, guide me. En vrij snel kwam ik in mijn zoekproces op het pad van satanisch ritueel misbruik. En toen voelde ik meteen van, hier moet ik iets mee. Okay. Het raakte me zo diep. Ik dacht van, als dit met kinderen gebeurt, dat is zo erg dat dit moet stoppen.
En had je daarover gelezen of was je in je onderzoek naar dat de wereld misschien anders was dan dat je in eerste instantie dacht, ben je er toen op gestuit?
Ja, eigenlijk allebei. En heel specifiek kwam ik in aanraking met de getuigenis van Toos van Nijenhuis. Mm-hmm. Die bij de International Tribunal of Church and State, Crimes Against by Church and State. Mm-hmm. De groep waar Kevin Annette bij betrokken is. Daar zijn een aantal Nederlandse getuigen naar voren getreden. En Toos van Nijenhuis heeft uitgebreid verslag gedaan van hetgene wat zij heeft meegemaakt. Ja, en dat raakte me zo diep. En ik voelde ook ergens diep van binnen van, ja, hier moet ik iets mee. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van verder onderzoek.
Ja, want ben je toen ook je website begonnen?
Dat was pas later. Ik ben begonnen met een Twitteradres. Mm-hmm. Wat inmiddels niet meer I'm suspended, hè, zoals ze dat bij Twitter zeggen. Daarna ben ik ook een Facebookpagina begonnen. Eigenlijk om het als blog te gebruiken. Want ik begon steeds meer de behoefte te hebben om alles wat ik onderzocht, om dat samen te vatten en op te schrijven. En dat ging niet alleen over misbruik. Dat ging ook over de hele vrijheidsbeweging in Amerika en de militaire alliantie die achter de schermen toewerkt naar het opheffen van de huidige machtsstructuur en de criminele kabal te berechten. Om dat hele proces daar naartoe. Uh-huh. Maar op een gegeven moment merkte ik dat Facebook ook niet toereikend was. En Facebook begon ook af en toe al mijn pagina te blokkeren. Uh-huh. En toen ben ik eerst, heb ik wat artikelen geschreven, wat op Want to Know is gepubliceerd.
Ja.
Maar ik merkte steeds meer een behoefte van, ik wil zelf de regie hebben. En toen heb ik in 2016 heb ik mijn website gebouwd en toen had ik eigenlijk al een heleboel artikelen op de plank liggen. Dus toen kon ik hem ook meteen vullen met de eerste keer al 20 artikelen die live gingen. En inmiddels staan er meer dan 800 artikelen op.
Wauw. En waar gaan de meeste artikelen over?
Mijn criteria van welke onderwerpen ik kies heeft vaak te maken dat ik probeer in te voelen van of het is een onderwerp wat zo belangrijk is dat het nog eens een keer extra belicht wordt. Dat uh-huh. ik denk van dit moet even de aandacht krijgen. Uh-huh. Dus dan kan het een herpublicatie zijn van een artikel of een interview wat ik elders heb gezien. Maar ik probeer ook heel erg de onderwerpen te kiezen die nergens anders aan bod komen. En waarvan ik denk van ja, dit is wel belangrijk. En ik probeer altijd een beetje uit te zoomen van oké, als je zeg maar het overzicht probeert te creëren wat er gaande is in de wereld, mm-hmm. dan is dit een heel belangrijk puzzelstukje om te belichten. Dat zijn eigenlijk de criteria. Dus dat gaat wel in de volle breedte. Dus dat kan iets zijn wat te maken heeft met de vaccinaties of het plan om richting een totalitair technocratische controlestaat te gaan. De vrijheidsbeweging, de rechtszaken die spelen. En uiteraard misbruikzaken, kinderhandel. Dus echt in de volle breedte.
Ja, dat is duidelijk. Maar vandaag willen we dus graag de SRM, de afkorting, eruit lichten. Er is natuurlijk zoveel. Zoals je net zei, daar ben je mee in contact gekomen. Dat ben je gaan onderzoeken. Is het iets wat wereldwijd voortkomt? Is het iets wat bijvoorbeeld alleen in Europa... weet je daar iets meer over? Kan je ons meenemen in die wereld? Want ik denk dat het voor heel veel mensen kennen misbruik. Maar hoe schimmig en waar moeten we aan denken?
Mm-hmm. Nou ja, het is iets wat wereldwijd plaatsvindt. Je zou kunnen zeggen van er is één groot wereldwijd netwerk, maar daarin heb je zeg maar allemaal subnetwerkjes, regionale netwerkjes. Ja. Je kunt het een beetje vergelijken met de Katholieke Kerk. Dus je hebt Katholieke Kerk vanuit het Vaticaan is één organisatie, maar dan daaronder heb je bijvoorbeeld ook lokale kerken die op een eigen manier invulling geven aan dat geloof. Het is ook absoluut een geloof, alhoewel er ook heel veel mensen in actief zijn die bijvoorbeeld niet diezelfde geloofsovertuiging hebben en een andere motivatie hebben om eraan deel te nemen. En dat is bijvoorbeeld onder andere kinderhandel of de verkoop van organen of de seksindustrie. Maar die dan binnen zo'n netwerk vrij spel krijgen en ook rechtsbescherming krijgen. Ik denk een belangrijk kenmerk van deze secte, als je het zo wil noemen, is dat er relatief veel hooggeplaatste mensen bij betrokken zijn. Die een andere publieke verschijning hebben. Dus wij kennen die mensen vaak van televisie, van mediaoptredens. We hebben daar een bepaalde beeldvorming bij. Mm-hmm. En die mensen hebben duidelijk een andere kant die we dan niet te zien krijgen. Maar doordat er dus mensen uit invloedrijke posities bij betrokken zijn, kan men voorkomen dat er te veel aan het licht komt en mensen dus rechtsbescherming krijgen op het moment dat er één iemand opgepakt wordt. En dan wordt alles op alles gezet om zo'n netwerk te beschermen.
Ja, want soms heb je wel eens dat er netwerken worden opgerold. Hè? Mm-hmm. Dan hoor je internationaal, er zijn een aantal netwerken, zijn er opgerold. Maar er wordt ook nooit over namen genoemd. Er wordt bijvoorbeeld alleen gezegd, nou, meneer A heeft zoveel documentatie bij zich gehad. En dan gaat het vaak gelijk weer de vergetelheid in. Ik weet dat zelfs grote organisaties ook spreken over kindertrafficking, handel, sekshandel. Dat wel echt heel ernstig is in de wereld. En misschien is het zelfs nog nooit zo ernstig geweest als nu.
Ja, en het is een deels een verborgen wereld. Hè? Ja. Ik bedoel, realiseer je ook dat Nederland daarin een vrij grote rol speelt. Uit een bepaald rapport waarvan ik de exacte naam nu niet uit mijn hoofd weet, maar er is een tijd geleden een rapport verschenen waaruit blijkt dat 77% van kinderporno-sites wordt gehost vanuit Nederland. Dat is gigantisch als je beseft dat Nederland eigenlijk een heel relatief klein land is in de wereld.
Ja, en dat wordt onderbouwd door grote organisaties ook. Hulporganisaties die spreken ook over die grote cijfers. Mm-hmm. Maar Nederland is dan inderdaad een relatief klein land. Er wordt weinig aandacht aan besteed. Voor de mensen die het kennen, natuurlijk Argos. Hè?
Ja, dat is een hele belangrijke uitzending geweest die heel veel los heeft gemaakt. En ook heeft geleid tot parlementaire
vragen. Kun je ons meenemen even naar Argos?
Ja, Argos is begonnen met een uitzending over Lisa. Dat is niet de echte naam, maar dat is in ieder geval een meisje die de dochter van Marlies van Muiswinkel, die ook als moeder later naar buiten is getreden, die door via haar vader in een netwerk misbruikt is, met ook hooggeplaatste mensen binnen justitie. In onder andere het Haagse Bos. En nou, er is een hele juridische strijd die nog niet uitgevochten is. Maar Argos heeft verslag gedaan van dat hele proces waar mm-hmm. zij middenin zitten.
En voor de mensen die Argos niet kennen, dat is, was een radioprogramma op, volgens mij op Radio 1.
Van VPRO.
Oké, ja, dank je.
Onder andere Sanne Terlinge en er was nog een man bij betrokken, wiens naam me nu even ontschiet. Maar nou ja, ze hebben naar aanleiding van die Lisa-uitzending, hebben zij een oproep gedaan aan mensen om zich te melden op het moment dat ze ook te maken hebben met vergelijkbare vormen van misbruik. En toen zijn er 200 meldingen gedaan, waarvan 140 rituele kenmerken hebben. En wat zijn rituele kenmerken? Dat is op het moment dat het dat er aspecten een rol spelen die religieus van aard zijn. Dus dat er echt sprake is van rituelen. Uh-huh. Zwarte mantels, dingen op bepaalde data doen, met een groep bij elkaar komen in een kerk of in een tempel of in een op een bepaalde plek in het bos die belangrijk is voor de sekte. Dingen doen bij volle maan, gebruik maken van kaarsen, mantra's. Er worden demonen opgeroepen. Als er één van deze aspecten een rol speelt, dan is er sprake van rituele kenmerken. Zo hebben ze dat eigenlijk geclassificeerd. En wat bijzonder is van die uitzending in Argos, is dat zij dus dingen in kaart gingen brengen. Uh-huh. En ze merkten eigenlijk dat de mensen die elkaar niet kenden en onafhankelijk van elkaar informatie deelden, dat er heel veel overlap was in locaties en ook daders die aangewezen werden. Ook mensen die niet bekend zijn, want natuurlijk de mensen die dan bekend zijn, daar is dan heel vaak de focus op. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen bij betrokken die helemaal niet bekend zijn in het publieke domein. Nou, die uitzendingen die zijn dan na een onderzoek van, geloof ik, 2 jaar uitgezonden. Die uitzending heet Glasscherven en andere duistere rituelen. En die uitzending heeft tot kamervragen geleid. Met name Gideon van Meijer heeft daar nog extra aandacht voor gevraagd. En uiteindelijk is er ook een motie ingediend in de Kamer om dit te onderzoeken. Nou, er is heel veel gedoe over geweest in de Kamer. Want ja, het werd ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Mm-hmm. Terwijl heel veel slachtoffers wijzen ambtenaren, hoge ambtenaren binnen justitie aan als mededaders. Dus dan heb je al geen onafhankelijk onderzoek. Plus dat de slachtoffers gevaar lopen en niet vrijuit kunnen spreken. Nou, er zijn toen wel een paar kleine aanpassingen gedaan. Maar het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden onder leiding van Jan Hendricks. Uh-huh. Dus dat is de commissie Hendricks. En ja, wat wel opmerkelijk is, is dat meneer Hendricks toch geen hele neutrale positie innam bij het leiden van het onderzoek. Hij had eerder in interviews had aangegeven dat hij het wel bespreekbaar vond of denkbaar vond om kinderporno beschikbaar te stellen voor pedofielen. Mm-hmm. Zodat ze zich niet zouden vergrijpen aan kinderen. Nou ja, je moet je zodanig onherkenbaar gemaakt dat kinderen niet meer te zien zouden zijn. Maar het is natuurlijk onbestaanbaar dat heel veel mensen die misbruikt zijn binnen zo'n satanisch pedonetwerk, die zijn gebruikt voor het maken van kinderporno. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat dat dan nog een keer wordt uitgebuit om zogenaamd pedofielen te behandelen, tussen aanhalingstekens. En bovendien ging meneer Hendricks in het begin van het onderzoek ook nog praten met organisaties die dan heel sceptisch staan tegenover de herinneringen die mensen krijgen. Dus op die manier eigenlijk twijfel zaaien over de getuigenissen van of het dan wel gebaseerd is op ware herinneringen of dat het verzinsels of waanideeën zouden kunnen zijn. En er zijn allerlei aanbevelingen gedaan door een hele groep van behandelaars die ook mensen hebben behandeld die uit zo'n netwerk zijn gestapt en zwaar getraumatiseerd zijn. Een brandbrief met allerlei aanbevelingen. En daar is maar heel Sumier gehoor aan gegeven. Dus ja, je kunt je ook afvragen wat zo'n rapport voor waarde heeft. De overheid kan nu schermen met het rapport van... Ja, we hebben nu onderzoek gedaan. Dus het is hoofdstuk afgesloten. Maar een van de dingen die ze dan niet wilden onderzoeken was de omvang. En ook de connecties tussen de verschillende zaken. Dus ze wilden eigenlijk niks onderzoeken wat een aanleiding zou kunnen zijn voor aanvullend strafrechtelijk onderzoek. Dus dan ga je alleen maar met mensen praten van... oh, wat erg wat jou is overkomen. Ja, ja, er is wel heel veel leed en er is wel heel veel leed. Maar ja, er is geen bewijs, wordt er dan in de kranten bericht. Maar daar wilde men juist nadrukkelijk niet naar zoeken.
Nee, terwijl ik naar je luister, Ella, dan denk ik... als leken, de politie, de jeugd- en zedenpolitie, die doen natuurlijk vaak bijvoorbeeld invallen, hè, wat ik al eerder benoemde, waarbij soms enorme hoeveelheden kinderporno, de meest gruwelijke vormen van kinderporno worden aangetroffen.
Klopt.
Ondenkbaar gruwelijk, dat kunnen mensen zich in de ergste gedachtes nog niet bedenken. Dan zou je toch ook bewijzen moeten kunnen hebben dat er zoiets bestaat. Of is het dan, ja, maar het is niet, het heeft geen rituele kenmerken. Dus,
ja,
begrijp je?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Nou, en het is, ik denk dat er twee groepen zijn binnen justitie en politie. Er zijn mensen die dat vak uitoefenen omdat ze een oprecht... herstel willen. Hè? Die hebben een rechtsvaardigheidsgevoel en die willen oprecht iets rechtzetten wat helemaal uit de hand is gelopen. Mm-hmm. En die doen oprecht onderzoek naar dit soort complexe en grootschalige misbruikzaken. En er is een groep, en dat kan een hele kleine, relatief kleine groep zijn, van poortwachters die ervoor moet zorgen dat zelfs als er iemand tegen de lamp loopt en dus berecht wordt en ze kunnen die persoon niet meer vrijpleiten, omdat het al is uitgelekt, om dan de schade te beperken. En ik zal een voorbeeld geven. We herinneren ons nog wel de Robert M.-zaak.
Ja.
En dat was natuurlijk een gruwelijke zaak van uiterst jonge kinderen. En dat staat op zich al niet op zichzelf, want op een gegeven moment, er zijn heel veel zaken geweest in de jaren 80, 90 van misbruik op basisscholen, onderschooltijd. En ja, het was vervelend dat die kinderen konden praten en navertellen wat er allemaal was gebeurd. En dat werd een bedreiging. Dus er was een tendens vanuit dat netwerk om jongere kinderen te gebruiken. En hoe jonger, hoe waardevoller in hun zieke geesten, wat je er ook aan geld voor kunt vragen. Nou, Robert M. had duidelijk al een verleden waarbij hij van zedendelinquent beticht was. Ja. Hij had toch een verklaring van goed gedrag gekregen en hij ging op dat kinderdagverblijf het hofnarretje werken. En heeft kinderen gewoon verhandeld. Dus hij heeft kinderen die 's ochtends gebracht werden door ouders, heeft hij ergens anders voor heel veel geld, ik heb gehoord 15.000 gulden, want het was volgens mij nog het gulden tijdperk, verkocht voor een dagdeel. En hij had heel veel materiaal op zijn computer staan. En dan kun je je afvragen, oké, wie zijn dat dan? Hè? Wie zijn dan de klanten van, ja, zo'n leverancier, als je het zo wil noemen, die dat kunnen betalen, maar die dat ook voor over hebben, dan heb je het dus waarschijnlijk over mensen die binnen zo'n netwerk
actief zijn
en die dit al ook op andere terreinen doen. Nou, wat opvallend was, dat hij heeft bekend, en ik geloof dat hij 83 kinderen heeft misbruikt, waarvan de jongste 19 dagen oud was. Dus dat is echt bijna niet te bevatten. Hij is toen veroordeeld. En in het hoger beroep heeft zijn verdediging heeft niet zozeer aangestuurd op strafvermindering, maar pleitte ervoor dat het materiaal wat geconfiskeerd was door politie, dat dat nooit meer in een rechtszaak gebruikt mocht worden, omdat het onrechtmatig verkregen was. Vraag je dan af, wie heeft daar belang bij?
Ja.
En dat is dan voor mij een voorbeeld van, oké, dit moet dus in de doofpot, want wie is daar in hemelsnaam op die beelden te zien? Dat zijn mensen die heel veel invloed hebben, die heel veel geld hebben gehad. En die, ja, dat moest afgedekt worden.
Ja,
en er zijn meer van dit soort voorbeelden.
Maar dit is voor veel mensen een helder voorbeeld. Dankjewel, Ella. Omdat het heeft veel afkeer gewekt binnen de maatschappij. Maar bijvoorbeeld de informatie die je nu met ons deelt, daarover is weinig verteld.
Klopt. En ik denk dat Robert M. Ook veel bescherming heeft gehad uit hoge kringen. En die zaak is eigenlijk aan het rollen gegaan via Amerika.
Ja, dat klopt. Toen met het Nijntje.
Klopt,
ja.
Dus er was een Amerikaanse rechercheur die had een foto gezien van een peutertje wat misbruikt werd. En daar was een Nijntje knuffel zichtbaar in de foto. En dat Nijntje is natuurlijk een typisch Nederlands icoon.
Mm-hmm.
En toen heeft men gezegd van, nou, laten we eens contact opnemen met collega's in Nederland. En dat is toen toevallig op het bureau gekomen van iemand die wel hard voor de zaak had en het wel wilde oplossen. En die heeft meteen diezelfde avond een uitzending, ik geloof bij Opsporing Verzocht of zo'n soort programma, de deur uitgedaan. Waardoor de poortwachters die dat hadden willen tegenhouden niks meer konden doen. En dan klapt zo'n zaak. En dan wat men dan vaak doet is er alles op alles zetten om zo iemand als een soort eenzame gek af te schilderen. En je zag dat ook bij de Marc Dutroux-zaak. En dat is natuurlijk een zaak die al van wat langer geleden is. Dus dat is van eind jaren 90, hè, is hij opgepakt. Maar ook in die zaak kwamen getuigenissen van satanisch ritueel misbruik kwamen te sprake. En een van de belangrijkste getuigen uit die tijd was Regina Louf.
Mm-hmm.
Er zat een onderzoeksrechter met een onderzoeksteam op die zaak, die aanvankelijk heel integer en heel oprecht onderzoek wilde doen naar wat daar was gebeurd. Marc Dutroux was natuurlijk gearresteerd omdat hij twee meisjes in zijn kelder had opgesloten en die zijn bevrijd. En vervolgens bleek dat hij ook nog vier lijken in zijn tuin had begraven. Van vier vrouwen die het niet overleefd hebben. En toen heeft de onderzoeksrechter Jean-Marc Cornerot, die heeft een oproep gedaan aan alle getuigen om zich te melden als ze een verhaal hadden wat enigszins te maken had met Marc Dutroux. En dat mocht ook anoniem. En wat ze deden was dat in plaats van de naam zetten ze een X met een nummer in het dossier. Dat noem je de X-getuigen. En er zijn er nou minstens 63, dacht ik. Vrij veel getuigen. En ja, men ontdekte dus van, getuige 1 die zegt hetzelfde als getuige 4. Ik noem maar even wat. Hè. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar
als voorbeeld.
Ja, er was gewoon overlap in de getuigenis. En Regina Louf, die uiteindelijk wel met haar naam en gezicht naar buiten is gekomen, die wist ook dingen te vertellen over een cold case zaak van een moord van een meisje die in een champignonfabriek was vermoord. Die wist details over die zaak te vertellen die ze nooit had kunnen weten als ze niet daarbij was geweest. Mm-hmm. En die kon ook een hele gedetailleerde beschrijving geven van die locatie. Dus dat onderzoeksteam die dacht van ja, dit is wel echt, hier hebben we wel te maken met een hele serieuze getuige. En toen hebben ze vanuit het netwerk, want wat een belangrijk detail was dat behalve dat er getuigenissen waren van offerpraktijken, moordpraktijken, jachtpartijen op kinderen in kasteeltuinen, orgies in kastelen en villa's, waren er ook heel veel namen genoemd van politici, rechters, hoofdcommissarissen, koninklijke, ook het Nederlandse koningshuis zelfs. Dus het was een zaak dat heeft bijna België ontwricht.
Ja, want het werd natuurlijk steeds groter en groter.
Dus daar moest ingegrepen worden vanuit het netwerk. En toen hebben ze een list bedacht. En ze hebben er was een benefietavond om geld in te zamelen voor een van de slachtoffers. Was door een van de ouders of nabestaanden, weet ik niet meer precies, was dat georganiseerd. En de onderzoeksrechter Conor Rot is daar even geweest en die heeft toen even zijn gezicht laten zien van we zijn ermee bezig en we zijn het aan het onderzoeken. En die heeft toen ook aan tafel meegegeten met de mensen die daar allemaal bij betrokken waren. En hij heeft toen ook een pen in ontvangst genomen. En toen is hij van de zaak gehaald omdat hij zich zou hebben laten omkopen omdat hij een geschenk had aangenomen. En toen hebben ze, en dat was de zaak, dat is de belangrijkste zaak uit de hele geschiedenis van België. Als je het hebt van de grootste rechtszaak aller tijden, dat was de Dutroux-zaak. En toen zetten ze er een onervaren onderzoeksrechter op. Ja. Dat is logisch, hè? Dat als je de het belangrijkste onderzoek moet leiden, dan zet je er iemand op die geen ervaring heeft.
Als er iets in de doofpot gestopt moet worden, wel, ja.
En dat is dus precies, dat is er gebeurd. Toen is er dus een splitsing heeft er plaatsgevonden. Dus al die ex-getuigenissen werden in een tweede dossier gestopt. Mm-hmm. Dossier B heette het, geloof ik. En toen werd er gezegd, ja, dat gaan we later wel onderzoeken. We gaan ons nu eerst focussen op Dutroux. En het hele onderzoek heeft 8 jaar geduurd. Want het kost natuurlijk wel heel veel moeite om iets in de doofpot te stoppen. Wat zo in de publiciteit is geweest. Waarvan iedereen voelt van, nou, hier klopt helemaal niks van. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij en zijn vrouw Michèle Martin en Michel Nihoul en nog één iemand, dacht ik. Die zijn toen veroordeeld, maar dat was vooral, weet je, er moest vooral een beeld overblijven dat Dutroux de eenzame gek was. Die toch wel grotendeels alleen had gehandeld. En Michel Nihoul, die was alleen veroordeeld voor handel in gestolen goederen en witwassen of zoiets. Weet je, iets relatief onschuldigs. En toen was hij ook nog minder dan 1/3 van zijn straf heeft hij uit hoeven te zitten. En toen werd hij alweer vrij. En wat opmerkelijk is, dat later heeft hij met journalisten van Spiegel gesproken. En toen heeft hij opgeschept dat hij, want hij werd ervan beschuldigd dat hij dus die seksfeesten in die villa's en kastelen en herenhuizen organiseerde. En dat hij er ook zorgde dat daar kinderen bij waren enzovoort. En toen heeft hij tegen die journalisten van Spiegel opgeschept van, ik heb over elke politicus in België heb ik een belastendossier. En voor 20.000 mark kan ik de premier opbellen en het aan de telefoon krijgen en confronteren met een kindermoord. En u mag meeluisteren, goed? Nou ja, en hij leeft inmiddels niet meer. Maar wat ook weer opvallend is, dat ik heb, ik denk een jaar geleden heb ik een interview gedaan met Anneke Lucas, die inmiddels ook wel naar buiten is getreden met haar eigen ervaring binnen een Belgisch satanisch pedo-netwerk. Alleen dat haar verhaal speelde zich, ik geloof, 20 jaar eerder af dan dat Mark Dutroux
actief was.
Ja, ja, binnen die scène actief werd. Maar zij had wel te maken met Michel Nihoul. En ook zij beschreef dat Nihoel inderdaad een hele belangrijke spil was in het organiseren van alles wat er om die orgies en seksfeesten en nou ja, alle andere partijen van belang was. Dus ja, dit is hoe het gaat.
Het is veel informatie en terwijl je het aan het vertellen bent, dan denk ik, is dit dan wat de wereld is geworden? Want je noemde onder andere een sekte.
Mm-hmm.
Het zijn over het algemeen mannen, denk ik. Hè? 99, of zijn er ook vrouwen die eraan deelnemen?
Absoluut. En we moeten de rol van de vrouwen zeker niet onderschatten. Ik denk dat die vaak een hele belangrijke rol hebben binnen zo'n sekte. Een van de bekendere namen die genoemd wordt is Hillary Clinton. Er zijn ook beelden uitgelekt die afkomstig zijn van de laptop van Anthony Weiner. Dat is mannen en vrouwen.
Ja, wat zijn dit voor mensen? Gaat het dan om macht? Zijn dat allemaal pedofielen? Zijn het mensen die zelf ooit misbruikt zijn? Heb jij daar een gedachte over, naar aanleiding van jouw onderzoek van de afgelopen 10 jaar?
Ja, zeker. Wat ik in het begin al zei, van het is een generationeel iets.
Hmm.
Dus veel mensen worden erin geboren, worden vanaf jongs af aan hierin geprogrammeerd, misbruikt. En je kunt eigenlijk wel stellen dat elke dader slachtoffer is geweest. Het wil niet zeggen dat elk slachtoffer ook dader wordt. Maar het is wel zo dat de mensen die zelfs op een bepaald moment uit het netwerk zijn gestapt. Hè, of tijdens hun jeugd of daarna, tijdens hun volwassenheid, gedwongen zijn geweest om mee te doen aan het misbruik, inclusief moord. En dat maakt het heel complex om er ook uit te stappen. Want iedereen is chantabel. Iedereen is bang voor zijn eigen aandeel. Maar dat betekent ook dat mensen zijn heel erg beschadigd. Want als jij, iedereen weet van dingen die op hele jonge leeftijd gebeuren. Voordat je 5 jaar wordt, zal heel erg bepalen van hoe jij in het leven staat. En als jij dan zo misbruikt wordt, en ook vaak door familieleden, hè, mensen die je zelf vertrouwt, door opa, oma of vader, en je wordt verkracht op hele jonge leeftijd, dan breekt er iets van binnen. En heel veel van dit soort mensen hebben een soort holte. Die hebben een gat in hun hart. Ze zijn vervreemd van hun ziel. En ja, dan heb je dus hele zieke mensen die dan op een of andere manier die leegte weer proberen te vullen. En dat blijkbaar is het zo dat door een kind te verkrachten, dat men enigszins weer een gevoel van heelheid kan ervaren, of een stukje levensenergie kan terugpakken, om die leegte eigenlijk te compenseren. Het is een soort visueuze cirkel die maar door blijft gaan, waarin eigenlijk de meeste mensen, daarvan ben ik wel overtuigd, eruit zouden willen stappen, maar niet kunnen.
Ja, en omdat het dus zo omgeven is met zoveel mysterie.
Mm-hmm.
En je hebt het al meerdere keren ook benoemd, hè. Het zit in allerlei regionen. Een mooi voorbeeld van Robert M. Wat je dan vertelde over dat er dan enorme bedragen bij en mee gemoeid zijn. Dat als het, ik noem maar wat, de bedrijfsleider van de supermarkt, die kan dat niet betalen.
Nee.
Dus dan heb je al heel snel dat je in andere kringen zit. Dat is nou eenmaal gewoon de realiteit. Ik heb pas geleden een hele indrukwekkende documentaire gekeken. Dat ging in Bulgarije en in Griekenland over orgaanhandel.
Mm-hmm.
Bij kinderen, waar mm-hmm. kinderen niet worden aangegeven en die worden dan gebruikt helemaal en gemaakt voor de orgaanhandel. Nou, dat blijft allemaal volledig onder de radar. Maar ook daarin zijn weer altijd enorme bedragen gemoeid. Dus als er geen geld is, dan is er toch denk ik, of misschien ben ik naïef, maar is er dan niet een andere vorm van misbruik?
Wat bedoel je, als er geen geld is, is er dan niet een andere
vorm? Nou, kijk, met dit satanisch misbruik, hè, waar we het dan nu, als jij al zoveel duizenden euro's moet neerleggen voor een kind, of mm-hmm. dat een kind hè, dat de waarde heeft, als jij als handelaar, dan is het echt de moeite waard om dus deze tak van, van misbruik als criminele activiteit ook, ja, het levert veel geld op.
Nou ja, dat klopt. En dat zijn.
En er wordt, maar er wordt relatief weinig, heel af en toe wordt er wel eens een keer een netwerkje opgedoekt. Maar mm-hmm. dan wordt het ook zo snel mogelijk weer, hoor je er niks meer over.
Ja, dat klopt. Het is een hele lucratief, ik denk dat het lucratiever is dan drugshandel. En ja. Wapenhandel. Dus de handel in mensen en organen en bloed is winstgevender dan welke handel dan ook. Dat betekent ook dat er heel veel mensen actief in zijn die niet per definitie diezelfde geloofsovertuiging hebben.
Ja, dat zei je, ja.
Dus niet iedereen is een satanist, pur sang, die hier een rol in speelt. He, dus dat er zijn verschillende motivaties. Maar er is dus ook, je kunt je bedenken dat als er maar bepaalde poppetjes op sleutelposities zitten, bijvoorbeeld rechters of politici of mensen in heel hoge posities binnen de politie, dat ze er belang bij hebben om dat ja, niet aan het licht te laten komen, omdat er zoveel geld mee gemoeid is. Plus dat als jij faalt en er worden fouten gemaakt, je wordt echt meedogenloos afgestraft, ja, binnen zo'n netwerk. Dus misdaad en kwaadaardigheid wordt binnen zo'n netwerk beloond. En een zwakheid en eerlijkheid en slordigheid wordt afgestraft. En ik vind het heel belangrijk omdat we naar een nieuw tijdperk gaan, wat juist gebaseerd is op transparantie, eerlijkheid, harmonie, vrede, waar 90% van de mensheid of meer naar verlangt, daar kan dit niet in bestaan. Dus hoe breken we dit open? We kunnen dit niet openbreken via de instituties zoals justitie of de politiek.
Want dat gaat dus niet. Want ik zit de hele tijd maar te denken en ik zit te luisteren, Ella. Want jij ook, je steekt enorm je nek uit. Dat pas geleden was er ook weer een oproep. Ja, we moeten de drugshandel en daar gaan we. Nou, daar moeten we iets mee. En dan, maar als ik dan dit hoor en ook de cijfers, ook van officiële instanties, hè, die dan echt zeggen Nederland staat in de top 3. Mensenhandel wereldwijd is nog nooit zo hoog geweest. Van baby's tot aan ouderen, je kan het zo gek niet bedenken, dan zou dat toch het speerpunt mogen en moeten zijn van iedere politiek leider. Die zou moeten zeggen van ja, maar jongens, wij moeten dit gaan openbreken. Maar dat is natuurlijk, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, want je geeft ook aan, ja, er zijn ook sectes en met sectes hebben we met rituelen. Dus dat zijn, daar zitten ook weer andere belangen achter.
Klopt, en ik denk dat het een van de moeilijkste dingen is voor mensen om te accepteren. Want er zitten heel veel aspecten aan, ja, dit thema die heel moeilijk zijn te verkroppen. Maar het besef dat machthebbers en instituten verweven zijn met dit soort netwerken. En ik zeg niet dat iedereen daarbij is. Hè?
Maar dat hoor ik je ook heel duidelijk. Want ja, je hebt ook heel duidelijk benoemd, hè, dat binnen alle instituten, dat over het algemeen, dat is natuurlijk altijd, de meeste mensen zijn goed.
Klopt.
De meeste mensen hebben de juiste intenties. Het is maar die ene, die poortwachter, daar hoef je er soms maar één van te hebben.
Ja, klopt.
Ja.
Maar het klopt dat de meeste mensen deugen. Daar ga ik nog steeds vanuit en maar de vraag is van hoe komen we uit deze impasse?
Ja.
En ik zou de verantwoordelijkheid liever niet neerleggen bij de politiek of de instituties die duidelijk hebben laten zien dat ze niet in staat zijn om dit op te willen lossen, om te kunnen lossen. Ook wetende dat daar invloedrijke mensen tussen zitten die dit tegenhouden, die er een belang bij hebben. Dus ik denk dat het belangrijk is dat de essentie voor mij is dat het bewustzijn er moet zijn. Mensen moeten zich bewust worden van dat het bestaat. Ook snappen dat de politici en de beleidsmakers en de mensen die heel veel invloed hebben in de samenleving, of bijvoorbeeld ook CEO's van grote ondernemingen, die zitten vaak in zo'n netwerk, dat het voordeel voor het netwerk is dat als mensen dus chantabel zijn en onder bedreiging dingen doen, dan heb je dus perfecte marionetten.
Ja.
Dus dan kan er, als je een machtsstructuur je voorstelt in een piramidevorm, piramidestructuur, dan de mensen hoog in de piramide, die kunnen dan de poppetjes daaronder kunnen ze aansturen. En dat is waar ons machtsstructuur helemaal op gebaseerd is. En dat zie je eigenlijk ook wel een beetje terug nu heel duidelijk in de politiek. Dat ja, er is een heel erg eigen belang. Hè? Dus de rijken kunnen zich steeds verder verrijken. De grote corporaties worden steeds rijker. Het volk verarmt. We hebben steeds minder zeggenschap. We worden, er wordt niet geluisterd naar het volk. Dingen gaan niet meer in ons belang. Dus we moeten dat terugpakken. En wij zullen van onderop hier aandacht aan moeten schenken om dit open te breken. En als we daartoe in staat zijn, dan verandert er iets in ons bewustzijn waarbij we op een gegeven moment zeggen van ja, we accepteren dit niet meer. En als we met een groot genoeg groep zijn, dan kunnen we voldoende weerstand bieden om ja, dit aan de kaak te stellen. Maar eerst moet dat bewustzijn er zijn. En dan kunnen we zelfs mensen die in zo'n netwerk zitten en eruit willen stappen, nog een podium bieden van stap eruit zonder dat je meteen gelyncht wordt. Want dat hele idee van wraak nemen en mensen hè, of ter dood veroordelen of levenslang vastzetten, dat gaat hem niet worden. Het gaat om zoveel mensen die hierbij betrokken zijn. En ik ben niet ik pleit niet voor van nou, we moeten maar vergeven en vergeten en verder leven. Maar je zult een straf op maat moeten bedenken, maar ook moeten accepteren dat niet iedereen berecht zal worden die hier een rol in heeft gespeeld. Want het gaat erom dat wij als mensheid verder kunnen groeien naar een maatschappij met een andere machtsstructuur die gebaseerd is op een hele organische organisatievorm. Hè, zoals dat vroeger met stammen ging, dat de oudste en de wijste, die had de macht. En die, of de macht, niet zozeer de macht, maar de leiding. Die had de leiding en die gaf richting aan. En niet zo top-down wat er nu is, want je ziet hoe ontzettend het corrumpeert. En we kunnen niet naar die betere wereld, gebaseerd op respect voor mensenrechten en hogere waardes, eerlijkheid, samen dingen doen, overvloed. We kunnen niet naar die andere wereld bewegen als we dit in stand laten of hiervan wegkijken, omdat we het te moeilijk of te pijnlijk vinden om naar te kijken.
Ja, en natuurlijk sowieso hè, de beschadiging van kinderen. Kinderen over het algemeen hebben in deze generaties hebben veel te lijden, omdat veel kinderen opgroeien in gebroken gezinnen. Ik denk dat het een lastig tijd is. Om toch vanuit liefde. Kijk, je kan een kind, dat zie je bijvoorbeeld in Soedan en zo zag je dat. Dat je heel makkelijk kindsoldaten. Het is maar net welke kant je ze opgooit.
Ja.
Je kan ze heel liefdevol maken, maar je kan ze ook op hele jonge leeftijd al helemaal kapot maken.
Klopt.
En kapotte kinderen worden nooit helende ouders.
Nee, nou denk ik wel dat je jezelf...
Tuurlijk, dat je kan helen. Ja. Maar dat heeft jaren... daar is wel jaren van goede therapie voor nodig.
En, klopt.
Er zijn natuurlijk de afgelopen periode hele goede uitzendingen ook geweest over jeugdzorg. Daar zijn meerdere voorbeelden als mensen daar geïnteresseerd in zijn. Nou, dan kunnen we daar zeker die informatie over geven. Maar ook daarin zie je dat al die structuren afgebroken zijn.
Nou ja, je zei het in ons voorgesprek al. Dat als een kind een liefdevolle jeugd heeft gehad en uit een warm nest komt, zal het nooit in staat zijn om deel te nemen aan dit soort gruwelijke misdrijven waarover we hier spreken. En dat moet denk ik het streven zijn om... Ja, de pendel is zo ver uitgeslagen en dat zien we eigenlijk op alle terreinen. Hè? Dat we zitten in zo'n extreme tijd en we mogen dingen weer terug naar het natuurlijke zijn brengen. Hoe structuren op een natuurlijke manier zich organiseren, zoals het tienduizenden jaren geleden ging. Toen we volgens de officiële lezing nog heel primitief op aarde leefden, maar in ieder geval wel in harmonie met de natuur.
Ja, dus, ja, toen het nog matriarchaal was in plaats van patriarchale systemen. Dat is al, dan hebben we het al over 40.000 jaar geleden. Toen, ik zeg altijd toen God nog de godin was.
Ja.
In die tijd.
Nou ja, ik denk dat we nu het mannelijke en vrouwelijke in balans mogen brengen. Dus het is ook niet iets van, oh, dat is typisch iets voor mannen.
Maar dat is het dus. Want het is niet iets typisch voor mannen. Want als ik dit ook van jou nu hoor, het is sectarisch. Vaak wordt het overgebracht. Dus waarschijnlijk zowel man als vrouw. Of iets wat daar tussenin zit. Maar de basis is uiteindelijk ontwrichting.
Ja, en manipulatie. Dus iedereen kunnen aansturen. Iedereen. En we zien dat eigenlijk ook in de maatschappij in zijn geheel. Van mensen doen dingen omdat ze er geld mee verdienen en omdat ze willen overleven. Ja. En ik kan hier niet mee stoppen, want dan verlies ik mijn baan en dan kan ik mijn hypotheek niet meer betalen. En we worden zo in een soort hoek geduwd en aangezet tot gedrag wat we eigenlijk niet willen doen. En we mogen dat weer openbreken van, joh, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Klopt het wel? Is het wel zuiver? En ja, dat is eigenlijk ook... Dat hoort heel erg bij dit proces, hè? Dat ook als je iets als SRM wil aankaarten, maar het gebeurt bijvoorbeeld helemaal niet in je eigen leven. Je kunt ook eens kijken wat gebeurt er in je eigen leven, in je eigen invloedssfeer, waarvan je zegt van ja, hier is gewoon sprake van machtsmisbruik, hier is sprake van manipulatie, hier is sprake van, hoe subtiel ook, omkoping. En als we daar wat zuiverder in zijn en we durven daar stelling in te nemen en voor onze principes te gaan staan, en we doen dat collectief, dan krijg je al een verschuiving in bewustzijn. Want zo'n secte, zo'n netwerk, kenmerkt zich door service to self. Dus heel egoïstisch handelen. En we willen naar een samenleving van service to others.
Ja,
dat we dienstbaar zijn aan de ander. En gebaseerd op de hoogste principes. En daarin kan zo'n netwerk geen plek hebben. Dat moet ophouden te bestaan. En dat zal ook verdwijnen op het moment dat wij collectief naar een hoger plan gaan.
Ja.
Daar heb ik vertrouwen in.
Mooi gesproken, dankjewel Ella.
Graag gedaan en dankjewel voor dit gesprek.
Ja, ik denk ook voor de mensen die nu luisteren. We komen hier absoluut nog op terug. Waarom hebben we dit thema gekozen? Omdat er vaak veel over te doen is. Is het waar? Is het niet waar? En ik denk dat naar aanleiding van het gesprek wat ik zojuist met Ella van Ellaster gevoerd heb, dat het vooral duidelijk is dat het hoe dan ook waar is. in welke hoedanigheid is misschien niet eens belangrijk. Belangrijk is wel dat we eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. En dat we allemaal, jij en jij en jij en jij, het licht in onszelf laten schijnen. Zodat we echt collectief kunnen gaan naar een andere wereld. En ik beloof jullie, we komen hier nog op terug. Ga voor meer informatie ook naar ellaster.nl of natuurlijk awareness.org. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag!